Afgelopen week zijn we als oudste ook weer begonnen met vergaderingen. En onder leiding van Wim, onze gemeente opbouwwerker, natuurlijk daarmee gestart. Er ligt een mooie uitdaging voor jou, Wim. Als je gaat spreken over wat je hebt aangegeven over Martha en Maria. Over aan de ene kant de werkzaamheden, aan de andere kant dat wat God ons te zeggen heeft. En misschien is het wel mooi dat jij dat ook aan de ene kant dus ook naar voren kunt brengen. Omdat je het hebt en over activiteit in deze gemeente en alles wat we daarin willen doen. Waarin we bezig zijn met de voorbereiding voor de gemeentevergadering ook. Waarin we nadenken over, verder over de structuur, over de samenwerking met Noord, hoe dat verder gaat. Alle andere plannen die er zijn. Aan de andere kant ook het onderwijs en dat wat we willen zoeken. Die twee, zullen we ook bidden voor jou, voor het komend jaar, maar ook bidden voor dat wat je zo met ons gaat delen. We danken u, Heer, dat Wim hier is en dat hij in ons midden bij ons hoort. Heer, dat hij het werk ondersteunt en Heer zoveel al heeft gedaan het afgelopen jaar en ook voor het komend jaar, Heer, u bidden, wilt u hem daarin zegenen. Het ondersteunen van ons als oudste, van ons als taakveldleiders, van ons als gemeente. Ik bedank u ook voor de gave die u heeft gegeven om het woord met ons te delen. En Heer, dat u hem ook weer de ideeën en de woorden heeft gegeven die u zo zal uitspreken. Heer, we vragen zo een zegen over dat wat zometeen gaat komen. We vragen ook een zegen over onszelf, Heer, dat we open zullen staan en zullen luisteren met onze oren, met ons hart. Zegen ons zo allen. Amen.
Goedemorgen allemaal. Dat was een heel mooi lied wat we net zo met elkaar hebben gezongen. Inderdaad als een inleiding op de preek van deze morgen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer en daarom buig ik mij voor u. En dan deze. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn en om naar u te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot u, o Heer. En wat mij betreft zijn die laatste woorden, die laatste twee regels, in plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot u, o Heer. Dat is eigenlijk bijvoorbeeld al de kern van de boodschap van deze morgen. Het is vandaag, zoals gezegd, een startzondag. We hebben net hier een aantal taakveldleiders op het podium gezien, met veger en blik en met een bezem in de hand. En ook met wat ze zeiden, ze staan duidelijk in de startblokken om aan een nieuw seizoen te beginnen. En dat geldt als het goed is niet alleen voor hen, maar ook voor al die andere mensen, mannen en vrouwen die bij deze taakvelden en ook bij alle andere taakvelden betrokken zijn. Dat geldt voor de oudsten, dat geldt voor de kinderen en de jongere werkers, voor de kringleiders, voor mensen van pastoraat, van diaconaat, voor de muzikanten, voor de zangers, voor de technici, voor de mensen van de catering, voor mensen die met allerlei praktische zaken bezig zijn. En vergeef me als ik nu even niet heb benoemd waar jij mee bezig bent in de gemeente. Met elkaar staan we in de startblokken om aan een nieuw seizoen te beginnen. We gaan bezig met van alles en nog wat. Maar wat hebben we gezongen? Ja, ik verkies nu om bij u te zijn en om naar u te luisteren, in plaats van altijd maar weer bezig te zijn. Nou, zoals het hier gezongen wordt of verwoord is, lijkt het een bijna een tegenstelling tot het ander. Of we gaan aan de voeten van Jezus, of we kiezen ervoor om altijd maar bezig te zijn. Nou, in de loop van deze preek wordt hoop ik duidelijk hoe dat zit. Het lijkt erop dat dit lied speciaal geschreven is voor twee zussen. Twee zussen die we een aantal keren tegenkomen in de Bijbel. Ze leefden in de tijd dat Jezus hier op aarde was. En we lezen ook dat ze een hele bijzondere relatie met Jezus hadden. En zij niet alleen met hem, maar hij ook met hen. En ook samen met hun broer Lazarus. Ik heb het over, hun namen zijn al genoemd, ik heb het over Martha en Maria. In Lucas 10 lezen we over een moment in die relatie tussen Jezus en die twee zussen. Jezus was op bezoek bij hen. En dan wordt heel erg duidelijk dat het twee zussen zijn, maar tegelijkertijd ook twee totaal verschillende types. We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit Lucas 10, de versen 38 tot 42 vanuit de MBV. Lucas 10, voor degenen die het ook op willen zoeken. Lucas 10 vanaf vers 38. En dan lezen we het volgende. Je kunt het ook meelezen vanaf het scherm. Lucas 10 vers 38. Toen Jezus en zijn leerlingen verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Dat is de eerste. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Vers 40. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Vers 41. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. En aan deze laatste regel, deze woorden van Jezus, is ook het thema voor deze dienst geboren. Je hebt dat afgelopen vrijdag ook al in de nieuwsmail kunnen lezen. Het beste deel, dat is wat Jezus zegt. Maria heeft het beste deel gekozen. Als je zo deze woorden leest of meeleest of hoort, dan denk ik dat er niet zo heel veel fantasie voor nodig is om een plaatje te krijgen bij wat we hier gelezen hebben. Ik zie het tenminste gelijk al helemaal voor me. Voor mij is het eigenlijk een soort video die hier wordt gestart. En zeker voor mensen die opgegroeid zijn zoals ik in een gezin met broers en zussen, dit moet je haast wel bekend voorkomen wat hier wordt neergezet. De ene in het gezin die altijd bezig is, die er altijd voor lijkt op te draaien, en de ander die er een beetje de kantjes van af lijkt te lopen. Zo gaat het in heel veel gezinnen. En zo gaat het ook in de kerk, het huisgezin van God. Ze hebben eens een keer geprobeerd dat een beetje te onderzoeken. En de uitslag van het onderzoek was dat in de meeste kerken, let op, 80% van het werk wordt uitgevoerd door 20% van de gemeenteleden. Ook in de gemeente zie je dat het altijd dezelfde zijn, die altijd maar weer bezig zijn met van alles en nog wat en de rest. Dat is soms best irritant en soms best frustrerend, juist voor de mensen die altijd zo er helemaal voor willen gaan. We zien dat in het klein gebeuren in de geschiedenis die we net hebben gelezen van Martha en Maria. Twee zussen, maar nogmaals twee totaal verschillende typen. Martha, degene die er helemaal voor gaat, en Maria, die er maar een beetje zit te luisteren aan de voeten van Jezus. Wat was er aan de hand? Jezus was, en zoals we net hebben gelezen, wordt het wel een beetje duidelijk. Jezus was onaangekondigd op bezoek gekomen. En hij was niet alleen, maar hij had ook zijn leerlingen mee bij zich. En we weten dat dat vaak veel meer dan alleen maar die 12 discipelen waren, maar dat er vaak een hele groep mensen om hem heen was, mannen en vrouwen. En Jezus komt er op bezoek en dat huis dat stroomt helemaal vol. En wat doet Martha? Die doet precies wat ze hoort te doen. Wie wel eens in het Midden-Oosten geweest is, die weet dat gastvrijheid daar zeer hoog in het vaandel stond. De etiketten van de gastvrijheid van het Oosten, die liet zien bijvoorbeeld dat als er gasten binnenkwamen, dan was het eerste wat je deed, was water klaarzetten om de voeten te kunnen wassen vanwege al dat stof daar. Denk maar aan Johannes 13, waarin Jezus uiteindelijk de voeten van zijn discipelen moet wassen. Een beetje gastheer of gastvrouw, gewoon vanuit gastvrijheid, die zorgde voor olie. Om de droge huid die was ontstaan door de lange reis, om die een beetje in te kunnen vetten. En wat heel belangrijk was, zodra er gasten binnenkwamen, dan ging je onmiddellijk aan de slag om voor een goede maaltijd te zorgen. En niet alleen om de hongerige magen te vullen, maar eten was in die tijd het symbool van gastvrijheid. Dat was een moment van gemeenschap hebben met elkaar, van gesprekken, van elkaar in het hart kijken. Martha deed precies wat ze moest doen. Zij was de perfecte gastvrouw. En als ik dit zo lees, dan denk ik van daar zouden we er meer van moeten hebben. Ook in de gemeentes hier in ons land. Weet je, er wordt soms zelfs een beetje gedaan alsof die Martha het eigenlijk nog niet helemaal had begrepen. Alsof ze een soort geestelijk dom blondje was of zo. Maar laten we Martha alsjeblieft niet tekort doen. Alleen waar het hier om gaat is de manier waarop ze dat deed. In deze geschiedenis zien we iets heel moois van het hart van Maria. Daar gaan we straks naar kijken. Maar we zien ook iets van het hart van Martha. En dan ontdekken we dat er iets in haar is, een valkuil, waar denk ik velen van ons last van hebben en ook onmiddellijk zullen herkennen. Een hele echte en diepe valkuil. We lazen net dat Martha helemaal in beslag werd genomen. In het Grieks wordt hier een woord gebruikt, een heel krachtig woord dat aangeeft dat ze, als ik het even letterlijk vertaal, dat ze naar alle kanten werd toegetrokken. Behalve naar Jezus, daar had ze geen tijd meer voor. Ze werd helemaal in beslag genomen en uiteindelijk raakte ze zwaar overbelast. Ze gingen over haar grenzen heen en ze draaide bijna door. Geen wonder, als je alles alleen moet doen. Maria, kom op. Je zit er wel fijn te luisteren naar Jezus, maar kijk eens even naar je zus. Wordt het niet eens tijd dat je ook even in actie komt? Je laat het toch niet alleen voorop draaien? En ik zie het gebeuren. Op de wangen van Martha komt steeds meer kleur. Er komen rode vlekken in haar nek en haar ogen worden steeds donkerder. Er komt een beetje stoom uit de oren. En af en toe probeert ze even de aandacht van Maria te krijgen. Psst. Maria! Maar Maria kijkt alleen maar naar Jezus en heeft alleen maar aandacht voor wat Jezus te vertellen heeft. En uiteindelijk, even zo'n moment, een soort explosie in het huis, dan knalt het erbij Martha uit. Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Wat een emotie. Wat een frustratie. En ik denk voor sommige mensen direct herkenbaar. Laten we eens even kijken hoe Jezus op deze uitbarsting reageert. En het eerste wat hij opvalt is dat Jezus helemaal niet ingaat op de beschuldiging van Martha aan het adres van Maria. En weet je waarom Jezus dat niet doet? Omdat Jezus als geen ander weet, hij doorgrondt ons, hij kent ons. Jezus weet dat het probleem niet bij Maria zit, maar dat het probleem bij Martha zit. En het is zo mooi hoe Jezus hier dan reageert. Hij spreekt haar aan met een dubbele naam. Martha, Martha. En dat is een teken van diepe genegenheid. Maar dat is ook een manier om extra aandacht te krijgen. Dat zie je wel vaker in de Bijbel. Hè? Als God even iets heel speciaals wil zeggen tegen mensen. Als er een keerpunt is in hun leven, dan spreekt God hun naam twee keer uit. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Simon, Simon. Saul, Saul. Nou, elke keer van die hele bijzondere momenten dat God de naam van zijn kinderen uitspreekt en dubbel uitspreekt om iets tot uitdrukking te brengen. En dan zegt Jezus, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Proef je de liefde in de woorden van Jezus. Niks, geen verwijt. Jezus had Martha hier gewoon aan publiek op haar nummer kunnen zetten. Even een lesje kunnen leren. Maar Jezus reageert zo liefdevol en hij laat haar zien wat het echte probleem, wat de valkuil is in haar eigen hart en leven. Martha was zo druk geworden, ze was zichzelf voorbij gaan lopen. Ze had zelfs geen tijd meer om naar Jezus te luisteren. Zij was in de valkuil gestapt, waar vele werkers in Gods koninkrijk regelmatig in kunnen stappen. Dat is een valkuil voor oudsten, voor taakvoltleiders, voor iedereen die een taak heeft in de gemeente. Dat je zo druk bent voor het werk van de Heer, dat je voor de Heer zelf geen tijd meer hebt. Dat is een grote, ernstige waarschuwing vanuit dit gedeelte. Weet je wat ik trouwens heel mooi vind? Dat, als ik daar nog even op terug mag komen, dat Jezus hier Martha bij haar naam noemt. We lezen dat ook in Jesaja 45, dat als God ons roept, dat hij ons roept bij onze naam. Weet je dat God weet hoe je heet? En ik weet hoe belangrijk dat is. Ik weet dat ik een keer iemand sprak. Die had ik jaren daarvoor gesproken. En toen had ze me een heel diep verhaal uit haar leven verteld. En jaren sprak ik haar weer. En ze kwam naar me toe. En gelukkig, dat gebeurt ook wel eens anders. Maar gelukkig wist ik haar naam nog. Zij geven dat ze Jannie heette. En ik zei, hey Jannie, hoe is het met je? En de tranen schoten in haar ogen. Ze zegt, je weet nog hoe ik heet? God kent je naam. Jezus zegt in Johannes 10, ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen en ik roep ze bij hun naam. Weet je wat ons probleem is? Dat we soms zo druk zijn en dan niet alleen met de dingen in de kerk, met de dingen van Gods koninkrijk, maar ook gewoon met alle dingen van ons leven, van deze wereld. Dat we soms zo druk zijn dat het kan gebeuren dat God onze naam roept, desnoods twee keer achter elkaar. Maar dat we het niet eens horen omdat we te druk zijn. Hoe lang is het voor jou geleden dat je hebt mogen ervaren dat God jou bij je naam riep om je iets te delen, om je iets te vertellen? Ik moest in de voorbereiding denken aan iets wat mij jaren geleden is overkomen. Ik werkte nog bij de EO. Het was aan het einde van een seizoen, een laatste ronduit preesavond, ik weet nog goed, in de IJsselhallen in Zwolle. Het was een heel intensief seizoen geweest. Ik was eerlijk gezegd ook back af. Ik was druk geweest met van alles en nog wat. Ik kwam achteraf in de valkuil gestapt van drukker voor het werk voor de Heer dan voor de Heer zelf en dan de relatie met God. En aan het eind van de avond gebeurde het dat ik een hele ongelukkige fout maakte van het podium, een hoog podium van 2 meter hoog. En dat ging zo fout dat ik weer bijkwam toen ik al in de ziekenwagen lag om naar het ziekenhuis gebracht te worden. Uiteindelijk viel het gelukkig mee, ik mocht de volgende dag weer naar huis, maar ik moest wel, dat was de opdracht, 3 weken lang plat liggen. Wie mij een beetje kent, weet dat dit voor mij een onmogelijke opdracht is. Ik ben wel een beetje zo'n Martha-type. En vooral het moment, een week later zou ik gaan spreken op opwekking, 2 weken later op de EO Jongerendag. Als er één moment was waarop dit niet uitkwam, was het wel dat moment. En ik heb beide evenementen ook aan me voorbij moeten laten gaan. Maar weet je wat er gebeurde? Ik lag daar thuis op de bank, ik kon weinig bewegen, alles deed zeer. En opeens stond alles stil om mij heen. En na een paar dagen werd het ook stil in mijn hoofd, in mijn denken, in mijn hart. Mijn ziel kwam tot rust en stilte. En weet je wat er gebeurde? En ik had het al zo lang niet meer meegemaakt in mijn leven. Wat er gebeurde, ongeveer na een week, ik was stil geworden. En opeens hoorde ik. En dat zeg ik niet zo gemakkelijk, het kan zo groots klinken. Hè? Maar opeens hoorde ik gewoon dat God mij bij mijn naam riep. En weet je wat hij zei? Ik zal het nooit vergeten. Het heeft mijn leven daarna veranderd. Al is het een les die ik steeds weer moet leren. God zei tegen mij, Wim, ik wil dat je weet dat ik niet je werkgever ben. Maar ik wil je hemelse vader zijn. En de tranen stroomden over mijn wangen. God was mijn werkgever geworden. Ik was alleen maar bezig. God maakte mij duidelijk. Het gaat mij niet zozeer om jouw prestatie. Maar het gaat mij om relatie. En dan komen we weer terug bij het verhaal van Martha. Martha was zo bezorgd geraakt. En ze was zo druk met van alles en nog wat. En dan gaat Jezus haar vertellen waar het uiteindelijk om gaat. De volgende slide. Martha, er is maar één ding noodzakelijk. Er is maar één ding noodzakelijk. En over Maria, daarvan zegt hij, Maria heeft het beste deel gekozen. Het beste deel. En dat zal haar niet worden ontnomen. Lieve mensen, er is, en laten we vanmorgen luisteren naar deze woorden van Jezus. Er is uiteindelijk maar één ding noodzakelijk. En dat zeggen we aan het begin van een nieuw seizoen, waarin er allerlei dingen te doen zijn, waarin we aan de slag gaan met allerlei belangrijke dingen. Maar er is maar één ding echt noodzakelijk. En dat was wat Maria had ontdekt. Dat was waarvan Jezus zegt, en Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar ook niet ontnomen worden. Dat is wat echt noodzakelijk is. Dat lied wat we net hebben gezongen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, hè? Als je in iemands voeten bent, weet je, dan neem je juist de laagste plaats in. Lager kan ik niet gaan nu. En het mooie is in het Koninkrijk van God, is het innemen van de laagste plaats, is juist de hoogste plaats. Aan uw voeten, Heer, daar waar je op je knieën gaat, aan uw voeten, Heer, daar is de hoogste plaats. En weet je wat zo mooi is van Maria? We lezen dat niet één keer, dat ze die plaats inneemt in haar leven, maar telkens weer. Telkens weer. Ik zal je straks een paar dingen laten zien. Maar eerst even, waarom is dit zo noodzakelijk? Waarom is Jezus hier zo uitgesproken over? Waarom, zonder dat hij Martha afvalt, hè, laat dat duidelijk zijn. Maar waarom zegt hij hier, Maria, jij hebt ontdekt wat noodzakelijk is, waar het uiteindelijk echt om gaat. Jij hebt het beste deel gekozen. Weet je waarom? Omdat de plek aan de voeten van Jezus de plek is waar je dingen kunt leren die je nergens anders kunt leren. Waar je zegen kunt ontvangen die je nergens anders kunt ontvangen. Waar je rust kunt vinden die je nergens anders kunt vinden. Aan de voeten van Jezus ga je anders kijken naar jezelf. Aan de voeten van Jezus ga je anders kijken naar de ander. Naar je man, naar je vrouw, naar je kinderen, naar je ouders. Aan de voeten van Jezus ga je anders kijken naar de gemeente. Echt waar. En ik zeg dat vooral vanmorgen in alle liefde tegen mensen die worstelen met dingen die er in de gemeente gebeuren. Mensen die kritisch zijn, mensen die een bepaald beeld van de gemeente hebben gekregen. Ga aan de voeten van Jezus en dat is de plaats waar je anders naar de gemeente gaat kijken. Dat is ook de plaats waar je anders naar de omstandigheden van je leven gaat kijken. Dat is de plaats waar je geloof groeit, waar je tot verdieping komt, waar je het hart van Jezus steeds beter gaat leren kennen. En daar gaat het om in ons leven. En weet je, dat is ook de plaats. Je mag er tot stilte en rust komen. Je mag daar heerlijk bij Jezus zijn, maar dat is ook de plaats waar niet mensen jou roepen, maar waar Jezus jou roept om je positie in te nemen in de gemeente. Daar geloof ik helemaal in. Maria had deze beste plaats in haar leven gevonden. Niet één keer, ik zei het, we vinden dat vaker in de Bijbel. Ik ga je drie situaties noemen waarin we dat tegenkomen, dat Maria aan de voeten van Jezus is. In de eerste plaats hier in Lucas 10, dat hebben we net gelezen, hoe zij is aan de voeten van Jezus om te luisteren naar zijn woorden van leven. Daarom is het zo belangrijk om daar te zijn. Daar worden woorden van leven gesproken die jouw leven ten goede veranderen. Maar we lezen ook in Johannes 10 een situatie, Johannes 11 een situatie waarin Maria knielt aan de voeten van Jezus. Wat was er gebeurd? Haar broer Lazarus was overleden. En dat had haar zo diep geraakt en ze was vol verdriet en vol vragen en zelfs ook wel iets van opstand naar God. Van hoe kan dat gebeuren, Jezus? Waarom hebt u 3 dagen gewacht voordat hij kwam? Nu is hij al begraven en dan ziet ze Jezus en wat doet ze? Ze rent naar hem toe en ze knielt aan zijn voeten om haar hart uit te storten bij Jezus. Er is geen betere plek om je hart uit te storten, om je verdriet uit te schreeuwen, om je vragen en je opstand neer te leggen dan aan de voeten van Jezus. Een hoofdstuk verderop, Johannes 12. Ze zijn weer bij elkaar en we lezen opnieuw dat Martha aan het bedienen is. Dat zat er nou eenmaal in. Maar dan lezen we wat Maria op een gegeven moment doet. Ze had een kruikje met nardusolie bij zich. Dat was zeer kostbare olie. En zo'n kruikje had de waarde van een jaarloon. En Maria komt bij Jezus en ze knielt aan zijn voeten neer en ze zalft de voeten van Jezus met die kostbare nardusolie. Wat een onvoorstelbare daad van aanbidding is dat. Dus 3 dingen wat je doet als je knielt aan de voeten van Jezus. Om te luisteren naar zijn woorden van leven. Om je hart uit te storten voor hem. Om hem te aanbidden met kostbare nardusolie. En eigenlijk vinden we hier de drie basiselementen van onze stille tijd. Als we bij Jezus komen. Om te luisteren naar zijn woorden van leven. Om ons hart uit te storten. Alles wat ons bezighoudt. Om dat bij hem neer te leggen. En om hem te aanbidden. Het beste deel. Het is aan de voeten van Jezus. Maar nog even terug naar Martha. Hè? Was wat Martha deed dan fout? Nee. Wat Martha deed, dat was belangrijk. Ze deed precies wat de etiketten van de Oosterse gastvrijheid voorschreef. Het was goed wat ze deed. Weet je wat het verschil is tussen Martha en Maria? Martha deed wat belangrijk was, terwijl Maria deed wat noodzakelijk was. Of als ik het verschil zo mag zeggen, Martha deed wat goed was. En Maria deed wat beter, zelfs wat het beste was. Weet je, het is hartstikke goed dat hier taakveldleiders staan en dat er vele gemeenteleden zijn die in de startblokken staan om aan de slag te gaan. Dat is goed. Dat is belangrijk dat we bezig zijn in de gemeente. Dat we ons beschikbaar stellen als een levende steen voor de bouw van een geestelijk huis. Dat is goed. Maar weet je wat het beste is? Om aan de voeten van Jezus te zijn. Het is belangrijk, nog een keer, dat we aan de slag gaan. Maar weet je wat noodzakelijk is? Dat we aan de voeten van Jezus staan en zijn. En weet je wat nou het grote gevaar is? Dat we dit tegen elkaar gaan uitspelen. Ik heb soms het gevoel, ik een beetje in de voorbereiding, dan lees je wat commentaren op dit gedeelte, dan lijkt het wel een beetje alsof we Maria en Martha tegen elkaar gaan uitspelen. En dan zou bijna straks de uitnodiging worden, wie wil vandaag een Maria worden? Want dat is toch de beste. Maar zo bedoelt Jezus het helemaal niet. Jezus wil je aangeven dat om het goede te kunnen doen, is het belangrijk dat we eerst het beste gaan zoeken in ons leven. Jezus wil ons hier leren dat we alleen maar dat wat belangrijk is, kunnen doen als we eerst gaan doen wat noodzakelijk is. Natuurlijk is het belangrijk en goed dat we bezig gaan. Mag ik je een woord noemen uit 1 Korinthe 15 van Paulus? Daar staat, wordt gesproken over onze volledige inzet. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. De Statenvertaling zegt, wees overvloedig in het werk voor de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Dus mocht je nu het gevoel hebben, aha, de beste plaats aan de voeten van Jezus, dat betekent dus dat ik nu mijn taken kan gaan neerleggen en dat ik al helemaal niet over hoef na te gaan denken hoe ik mij als levende steen kan gaan inzetten, dan heb je deze geschiedenis nog niet begrepen. Sterker nog, ik geloof, als wij, als mannen en vrouwen van God, als wij meer aan de voeten van Jezus zouden zijn, dat er minder, Corianne had het er net even over, dat er minder oproepen nodig zijn om de vacatures in de gemeente te gaan vervullen. En misschien moeten we wel minder aansturen op de vervulling van vacatures en minder oproepen doen, maar meer elkaar iedere keer weer aanmoedigen. Neem die allerhoogste plaats in aan de voeten van Jezus. En daar zal Jezus jou vertellen hoe jij een levende steen mag zijn voor de bouw van een geestelijk huis. Daar gaat het om. Het eerste, het allerbelangrijkste, dat wat noodzakelijk is. Weet je nog, vorig jaar, toen hadden we ook een startdienst hier. En toen had ik hier die twee vazen bij me met die balletjes en dat zand. Toen was het thema, zoek eerst het koninkrijk van God. Ik heb er nog even nagekeken. Weet je wat ik toen onder andere heb gezegd? De grootste concurrent van het beste is het goede. We kunnen soms zo bezig zijn met allemaal goede dingen in het werk in de gemeente of gewoon breder in ons hele leven, dat we niet toekomen aan het beste deel. En weet je wat de ervaring is? Als we beginnen met bezig gaan met het goede, dat we dan vaak niet meer toekomen aan het beste. Als we beginnen met de dingen die belangrijk zijn, dat we dan niet meer toekomen aan wat noodzakelijk is. Maar gewoon even heel praktisch invullen. Gewoon het begin van een nieuwe dag. Herkenbaar? De neiging om gelijk met goede dingen bezig te gaan? Dan heb ik het nog allemaal helemaal niet over met slechte dingen bezig gaan. Nee, positief. De neiging om gelijk met de goede dingen bezig te gaan. Maar wat Jezus ons hier leert is, begin je dag nou met het beste. Het beste deel. Begin aan de voeten van Jezus. En dan gaat de rest van de dag er anders uitzien. En dan gaat Jezus jouw dag invullen. En dan kom je op een heel ander leven uit. Het is gewoon de praktijk van ons leven. Als we beginnen met het beste, dan zal er altijd voldoende tijd zijn voor het goede. Het gaat om de volgorde. Het gaat om de juiste prioriteit. Het gaat om de juiste verhouding. En wie dat loslaat, die zal in de Martha-valkuil terechtkomen. We kiezen voor het beste deel om van daaruit het goede te kunnen doen. Ik wil nog één tekst met jullie lezen, een woord van Jezus. Een heel bekend, maar een zeer krachtig woord uit Johannes 15, vers 5. Daar zegt Jezus dit: ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dat is het beste deel. He, heb je hem? Dat is het beste deel. Jij in hem en hij in jou. Dan zal hij veel vrucht dragen. Dat is het goede. Dat is wat belangrijk is. Maar het begint met het beste deel. Aan de voeten van Jezus. Jij in hem en hij in jou. En dan zegt Jezus erbij, en Kees noemde dat net al even in zijn gebed: maar zonder mij kun je niets doen. Dus als je bezig gaat met de goede dingen, zonder dat je eerst toegekomen bent aan het beste deel, kun je niks doen. Ja, misschien voor ons gevoel kunnen we heel veel doen. Maar als we werkelijk vrucht willen dragen, ook in ons werk in de gemeente, ook in onze positie in de wereld, dan gaat het erom dat we eerst gaan voor het beste. Dat we in hem zijn en dat hij in ons is. Deze woorden ook even vanuit de Bijbel in gewone taal. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Mensen, we willen dit seizoen veel goeds gaan doen. We hebben nog maar 3 taakveldleiders gehoord. Over 2 weken gaan we andere taakveldleiders. Er zijn zoveel mooie dromen en verlangens en goede dingen om te doen. We zitten als gemeente in een opbouwfase. Geweldig. We zien uit naar het nieuwe seizoen. We kunnen veel goeds doen als wij met hem verbonden zijn en hij met ons. Zoek eerst het beste. Zoek eerst wat noodzakelijk is. En dan, als we zijn aan de voeten van Jezus, dan geloof ik dat Jezus ons daar duidelijk zal maken waar het echt om gaat en wat onze plaats is in de gemeente en hoe we ons kunnen geven als een levende steen voor de bouw van een geestelijk huis. Wat een mooie geschiedenis, zo'n eenvoudig verhaal. Misschien ken je het vooral als een zondagsschoolverhaal. Maar wat een diepe les voor ons leven. En ik wil je vanmorgen oproepen. Om niet alleen vanmorgen hier in deze samenkomst. Maar om elke dag van je leven, elke dag van het nieuwe seizoen, in het werk in de gemeente, maar ook in de dagelijkse praktijk van je leven, om telkens weer te kiezen voor het beste deel, voor dat wat noodzakelijk is. We zijn begonnen met een lied, deze preek, over de hoogste plaats. En in het lied wat we nu gaan zingen, laat de tekst ook maar zien, daar gaan we het ook doen. Dat andere was nog een beetje beschouwend, maar we gaan het ook doen. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. Want in uw nabijheid is volheid van vreugd. Er is niemand, niets en niemand, die ons zo vervullen kan dan Jezus alleen. Laten we een moment onze ogen sluiten. Misschien wil de toetsenist vast zachtjes gaan beginnen. En ik stel voor dat we gewoon even een moment van stilte hebben, waarin we deze woorden van onze God tot ons laten binnenkomen, tot in ons hart. Laten we onze ogen sluiten.